Ja, hij doet het. Ja, is goed.
Ik wil nog even bidden voor Kees. Lieve God, Vader in de hemel, dank u wel dat we Kees voor uw troon mogen brengen. Dank u wel dat hij afgelopen weken zich heeft kunnen voorbereiden op het doorgeven van de preek van vanochtend. En Vader, als we hier met een open hart zitten en een opengeslagen Bijbel, Vader, dan bid ik u dat u door uw woord heen tot ons wil spreken. En wilt u Kees daarvoor gebruiken, en dat vragen we u in Jezus' naam. Amen.
Nou, goedemorgen. Is het hard, hè? Te hard of niet? Zo is beter. Ja, ik weet niet of jullie dat herkennen, maar soms dan ben je ergens bang voor. En op het moment dat je er dan bang voor bent, dan lijkt dat ook nog te gebeuren ook. En dat had ik vanmorgen, want ik liep op de hei in mijn nette kleren. En dan ben ik altijd bang dat er honden lopen die tegen me opspringen. En dat gebeurde dus. Gelukkig maar twee, een kleintje en een grote. En ze hebben het gehouden bij wat strepen op mijn broek, maar verder viel het mee. Maar die bangheid, die heb ik ook wel een klein beetje voor de preek van vanmorgen. Niet zozeer om het gedeelte, maar meer om de inhoud. En ik vind het wel zo eerlijk om dat te delen, zodat jullie ook een beetje weten hoe ik hier vanmorgen sta. Het stuk wat ik zometeen ga lezen, daar is Jezus aan het begin zo scherp, dat als ik het zo scherp zeg zoals het er staat, dat sommigen kriebels krijgen, dat weet ik gewoon. Die worden herinnerd aan preken die ze vroeger gehoord hebben, of die zeggen van, je zegt het nou zo scherp, dat kun je haast niet maken. Aan het eind van dat stuk is Jezus zo liefdevol en zo bewogen. En dat stuk is zo mooi, dat ik ook daarvan weet dat ik het nooit zo mooi kan zeggen. Dus ik hoop dat jullie vanmorgen daar een beetje doorheen kunnen kijken. En jullie niet te veel zullen laten leiden door jullie eigen verleden of jullie eigen gevoel. Maar dat we samen echt zullen zien wat de boodschap is die Jezus tot ons wil zeggen. En die gaan we eerst lezen. Het eerste stuk is uit Matteüs 11, vers 20 tot 30 en dan Jeremia 6, vers 16. Dus Matteüs 11, vers 20 tot 30 en dan Jeremia 6, vers 16. Matteüs 11. Toen begon hij, dat is Jezus, de steden waarin de meeste krachten door hem verricht waren te verwijten dat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida, want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaats gevonden hebben, dan zouden zij zich al lang in zak en as bekeerd hebben. Maar ik zeg u, het zal voor Tyrus en Sidon verdragelijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u. En u Capernaum, die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. Maar ik zeg u, dat het voor het land van Sodom verdragelijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor u. In die tijd antwoordde Jezus en zei, ik dank u Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijze en verstandige verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader en niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En dan één tekst uit Jeremia. Jeremia 6, vers 16. Zo zegt de Heere: ga staan op de wegen en zie, vraag naar de aloude paden waar toch de goede weg is en bewandel die. En dan komt het, dan zult u rust vinden voor uw ziel. Ik wil het vanmorgen gaan hebben over het komen tot Jezus en dat doen aan de hand van drie vragen. De eerste vraag is, waarom moeten wij tot Jezus komen? De tweede vraag is, hoe kunnen wij tot Jezus komen? En de derde vraag is, wat gebeurt er met ons als wij tot Jezus gekomen zijn? Dus het komen tot Jezus aan de hand van drie vragen. En de eerste vraag is, waarom moeten wij tot Jezus komen? En ik begin met een voorbeeld voor de kinderen en voor de jongeren. Dat is een heel bekend voorbeeld van een schoolmeester. Een heel aantal jaren geleden, misschien wel 100, was er ergens een schoolmeester die aan een groep jongeren probeerde uit te leggen wat nou eigenlijk geloven was. En hij had al van alles verteld, allerlei dingen uitgelegd, maar hij merkte wel, die jongeren die begrepen er helemaal niks van. Sterker nog, sommigen wilden het niet begrijpen. En toen dacht hij op een dag, ik heb al zoveel uitgelegd, ik moet overstappen op een ander middel. En die jongeren die zaten allemaal in de groep en die schoolmeester deed zijn horloge af en hij zei, wie van jullie wil dit horloge hebben? En hij ging de kring rond. Jan, wil jij dit horloge hebben? Maar Jan dacht, daar zal wel wat achter zitten. En die zei beleefd, nee. Piet, wil jij dit horloge hebben? En Piet dacht, ja, ja. Dan krijg ik het zeker eerst en moet ik het daarna teruggeven. En zo ging die schoolmeester die hele kring rond. En er was helemaal niemand die dat horloge wilde hebben. Totdat die schoolmeester kwam bij een jongen die niet zo moeilijk nadacht. En die zei, ik wil het hebben. En die hele groep jongens, die zat te wachten. Wat zou er nou gebeuren? Maar die schoolmeester ging naar die jongen toe, gaf hem het horloge en dat horloge werd eigendom van die jongen. En die jongen mocht het horloge houden. En die jongeren zaten in die groep en die begonnen op een gegeven moment door te krijgen wat ze hadden laten lopen. En die zeiden tegen die meester, mag die het echt houden? Ja, natuurlijk, zei die meester, dat had ik toch gezegd. Maar hoeft hij het niet terug te geven? Nee, natuurlijk niet, zei die meester, dat heb ik toch gezegd. En toen kwamen ze erachter hoe dom ze eigenlijk waren geweest. Dat is precies de ervaring waar Jezus in het stuk wat we net gelezen hebben ook mee te maken heeft. Als je het begin van het Matthäus-evangelie, maar ook de andere evangelieën doorleest, dan zie je dat Jezus op allerlei mogelijke manieren heeft proberen uit te leggen aan het Joodse volk dat hij de beloofde Messias is. Dat hij de verlosser is. Dat hij degene is waar heel het Oude Testament naartoe wees en hij degene is die de profeten zo graag wilden zien. En de meeste van zijn volk wezen hem af. Dat moet voor Jezus zo pijnlijk zijn geweest. Zo intens pijnlijk. Dat al die duizenden jaren dat God heen had gewezen naar hem en al die dingen die hij had geprobeerd om zijn volk te overtuigen, uiteindelijk op niks uit dreigen te lopen. En dan is het zo mooi om te zien dat Jezus in Matthäus 9 tot en met Matthäus 11, tot en met Matthäus 16 aan één stuk door probeert om zijn volk alsnog bij zich te krijgen. Want dat is wat er gebeurt in Matthäus 9 tot en met 16. Dat is eigenlijk één groot gevecht voor Israëls behoud. De gelijkenissen in Matthäus 13, één groot gevecht voor Israëls behoud. En de manier waarop Jezus dat doet, die is niet mis. Zoals die schoolmeester uiteindelijk, na al die dingen die hij had geprobeerd uit te leggen, overgaat op een heel bizar middel, namelijk zijn horloge weggeven, zo gaat Jezus in vers 20 over op een heel bizar middel, namelijk spot. Want er staat in vers 20 dat Jezus de steden waarin de meeste krachten waren verricht, begint te verwijten. Maar het Griekse woord wat er staat verwijten, is eigenlijk veel sterker dan verwijten. Bij verwijten kun je nog denken van, joh, je had dat eigenlijk moeten doen. Maar er staat hier een woord wat je ook kunt vertalen met ernstige spot of smaad. Wij zouden zeggen, je maakt iemand of iets belachelijk. Niet om hem voor schut te zetten, maar juist om hem zo ver te krijgen dat hij uiteindelijk nog dat gaat doen wat jij voor ogen hebt. Dat is wat de Heer Jezus hier doet. Hij grijpt uiteindelijk naar ernstige spot om zijn volk alsnog bij zich te krijgen. En dat doet hij als volgt. Hij zegt, als de krachten die ik in jullie steden gedaan heb, als die waren gebeurd in Tyrus, Sidon en Sodom, dan zouden ze zich al lang bekeerd hebben. En jullie doen het niet. Dat is belachelijk. Al die dingen die ik in jullie steden gedaan heb. Ik heb doden opgewekt. Ik heb mensen beter gemaakt. Jullie hebben misschien meegegeten aan die wonderbare spijziging. Als dat soort dingen in die andere steden waren gebeurd, die zo slecht waren, dan hadden ze zich bekeerd en jullie doen het niet. Dat is belachelijk. De mensen kikten op het moment dat hij een demon uitwierp. De mensen waren vol lof of kwamen misschien wel in extase op het moment dat er een dode werd opgewekt. Maar als ze thuis kwamen na een wonder, bijvoorbeeld de opwekking van het dochtertje van Jairus, dan hadden ze het er met elkaar nog eens over hoe het was. Ze dronken een glas, ze deden de was en alles bleef zoals het was. Ik heb hem een klein beetje aangepast. Maar dat is wat hier aan de hand is. De mensen kikten wel op de wonderen. Ze wilden wel het, maar ze wilden uiteindelijk niet hem. En Jezus laat zien hoe belachelijk het is dat de mensen zo ver gekomen zijn. Ik heb geprobeerd een voorbeeld te bedenken om duidelijk te maken wat hier aan de hand is. En ik denk dat ik een voorbeeld gevonden heb wat er een beetje op lijkt. Stel, je bent ernstig ziek. Er is kanker bij je geconstateerd. En je weet, er is één arts in Nederland, daar moet ik naartoe. Dat is de enige die mij kan helpen. En als ik naar hem toe ga en ik laat me door hem behandelen, dan weet ik 100% zeker dat ik genezen word. Natuurlijk, er zijn nooit garanties, maar het gaat even om het voorbeeld. En je gaat op een dag naar het ziekenhuis toe en je loopt door het ziekenhuis en je denkt, wauw, wat is dit een prachtig gebouw. Vervolgens ga je een aantal kamers binnen en je denkt, wow, wat staan hier veel mooie apparaten. En je spreekt een aantal patiënten die ook bij die dokter zijn geweest. En die zeggen, dit is zo'n geweldige dokter, daar moet je echt naartoe. En vervolgens loop je naar zijn kamertje en je kijkt en je ziet hem zitten. En dan denk je, ja, dat is toch wel een hele bijzondere dokter. En dan ga je naar huis. En dan kom je thuis. En dan zegt je vrouw, als je die hebt, en hoe was het bij de dokter, wat heeft hij gezegd? Nou ja, eigenlijk niet zoveel. Ik heb allerlei mensen gesproken, ik heb hem wel gezien. Het was een prachtig gebouw. Ben je niet bij hem geweest dan? Oeh, ja, dat had ik eigenlijk moeten doen. En dat is wat hier gebeurt, want ze gaan wel naar Jezus toe. Ze kijken wel naar zijn wonderen. En ze staan wel te klappen als er weer iemand genezen is. Maar ze laten zich niet door hem behandelen. Ze komen uiteindelijk niet tot hem. En het is zo belangrijk om te zien dat Jezus het hier heeft tegen diep gelovige mensen. Tegen mensen die in God geloven. Tegen mensen die de synagogen bezoeken. Tegen mensen die misschien grote delen van de Bijbel uit hun hoofd kenden. Daar zegt hij dit tegen. Hij zegt dit niet in eerste instantie tegen de heidenen, juist niet. Hij zegt dit tegen diep gelovige mensen. En misschien herken je het wel, je zit heel je leven in deze gemeente. Je bent opgevoed met het christelijk geloof. Je hebt misschien hele bijzondere dingen meegemaakt, misschien wel een keer gehuild bij een bijzonder moment. Misschien een keer uitzinnig geweest bij een heel mooi moment. Maar als je heel eerlijk in je eigen hart kijkt en Jezus vraagt aan jou, ben je tot mij gekomen, dat je toch nee moet zeggen. We gaan er soms wel heel makkelijk vanuit dat alle mensen die in een christelijke gemeente zitten ook daadwerkelijk christenen zijn of kinderen van God of gelovigen. Maar Jezus houdt er rekening mee dat dat niet zo is. In Johannes 5 vers 40 zegt hij zelfs letterlijk tegen de mensen die voor hem staan, jullie willen niet tot mij komen. En dat is precies waar ik het aan het begin van de preek over hou, dat is soms een hele vervelende boodschap. Maar Jezus zegt het niet om vervelend te doen. Hij zegt dat omdat hij zo bewogen is met ons, dat hij weet dat als we niet tot hem komen, als er geen echte verandering in ons leven plaatsvindt, dat het niet goed met ons af zal lopen. Dat het oordeel wat uiteindelijk komt, verdraaglijker zal zijn voor steden als Tyrus, Sidon, Sodom. Maar denk maar naar vandaag de dag aan Amsterdam, Parijs, noem maar op. Dan voor degenen die het evangelie gehoord hebben en het toch hebben afgewezen. En nogmaals, dat zegt Jezus niet om ons te shockeren. Dat zegt hij niet om ons bang te maken, maar omdat hij ons zielsgraag er alsnog bij wil hebben. Er is eigenlijk nog een reden waarom mensen tot Jezus moeten komen. De eerste was dus omdat mensen gewoonweg niet tot hem gekomen zijn. De tweede reden is, en die staat in vers 28b, dat mensen vermoeid en belast zijn. Jezus ziet al die mensen voor zich staan en hij kijkt naar hen en hij kijkt dwars door hen heen. En hij ziet sommigen inderdaad wel blij zijn en hij ziet sommigen wel voor hem klappen als hij een wonder heeft gedaan. Maar hij kijkt door ze heen en hij ziet dat ze allemaal vermoeid en belast zijn. Allemaal. Sommigen van ons zijn misschien opgevoed met de uitleg van deze tekst. Je moet eerst vermoeid worden en dan belast en dan pas mag je tot Jezus komen. Maar dat is niet wat hier staat. Jezus zegt, jullie zijn belast. Of je het nou voelt of niet, je bent belast en je bent vermoeid. Die fariseeën die voelden zich op geen enkele manier misschien belast of vermoeid, maar ze waren het wel. En Jezus zegt, jullie zijn vermoeid en jullie zijn belast. En daarom hebben jullie het nodig om tot mij te komen. Hij gebruikt hier een beeld uit de landbouw, vermoeid en belast. Vermoeid betekent eigenlijk, je hebt zulk zwaar werk gedaan. Kun je een beetje voorstellen in die tijd, ze hadden nog geen tractors, ze hadden nog geen machines. Je hebt zulk zwaar werk gedaan op het land, dat als je naar huis loopt, dat de mensen die jou zien lopen denken, nou dat duurt niet lang meer of die stort neer. Dat is vermoeid. En belast, dat betekent, als je het een beetje in het beeld van de landbouw of van de Afrikaanse cultuur wil zien, je hebt zo'n grote stapel op je rug, dat je bijna dreigt te bezwijken. Voor de mensen onder ons die in Afrika zijn geweest, je ziet daar wel eens van die mensen lopen, die hebben zoveel op hun rug, dat je eigenlijk alleen de beentjes nog ziet lopen. Zo zwaar beladen zijn ze. Nou, dat is het beeld wat Jezus gebruikt om duidelijk te maken dat de mensen vermoeid en belast zijn. Ze zijn zo belast, zo vermoeid, ze gaan er bijna aan onderdoor. En daarom moeten ze tot Jezus komen. Hij wil die last afpakken. Nou, waar heeft Jezus aan gedacht? Bij dat belast en vermoeid. Want het beeld is natuurlijk uit de landbouw, maar hij heeft ergens anders aan gedacht. Ik denk dat je daar van alles over kunt zeggen, maar ik wil drie soorten lasten noemen. De eerste is religieuze last. Als je de Bijbelcommentaar een beetje doorleest op dit stuk, dan zijn een heel aantal van die commentatoren het er wel over eens dat het hier zou gaan over religieuze last. Er staat in Mattheüs 23 vers 4 dat de geestelijke leiders uit die tijd de mensen zulke zware lasten opbonden dat ze bijna niet te dragen waren. Zo zwaar. En dan waren ze ook nog eens zo schijnheilig dat de lasten die ze anderen oplegden, daar hielden ze zichzelf niet aan. Dit mocht wel en dat mocht niet. Je mocht op de Sabbat zo'n klein stukje lopen en niet verder. En je moest van je inkomen dit geven. En anders ging het niet goed met je. Doodvermoeiend. Religieuze lasten. En vandaag de dag zijn ze nog precies hetzelfde, al is het in een ander jasje. En dat is echt niet alleen in reformatorische kerken waar een bepaalde wet wordt voorgeschreven voordat je tot geloof kunt komen. Religieuze lasten kunnen in elke gemeente voorkomen. En het sluit er soms zomaar in, bedoeld of onbedoeld. Je moet missionair zijn, je moet een bepaalde visie op de eindtijd hebben, je moet dit en je moet dat. En voor je het weet ben je doodvermoeiend en zo belast dat je nauwelijks meer enig zicht hebt op waar het in het christelijk geloof over gaat. Maar de wereld kan er ook wat van. Het is niet alleen de kerk die ons allerlei lasten opbindt. De wereld kan er ook wat van. Seculiere lasten. Je moet presteren, je kind moet de hoogste route halen op school, je moet er leuk uitzien. En voor je het weet, ben je zo vermoeid en belast als wat. En alle twee die lasten, religieuze lasten en wereldse lasten, die zorgen ervoor dat we van binnen vaak een diepe en grote innerlijke last hebben. Die bijna niet te dragen is. En Jezus ziet dat. Een innerlijke last van zonden die niet vergeven zijn. Een innerlijke last van de jacht naar herkenning. Een innerlijke last van bang zijn voor het oordeel van God. En we doen ons soms aan de buitenkant mooi voor, maar Jezus die prikt het dwars doorheen en die ziet het. En die zegt, kom naar mij toe. Augustinus zou een aantal eeuwen later zeggen, onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u. En Jezus ziet dat en hij weet dat. En omdat hij weet dat die mensen die niet tot hem gekomen zijn en die zo vermoeid en zo belast zijn, dat de enige manier is waarop ze daarvan afkomen is om tot hem te komen, gaat hij gewoon door. Want je zou natuurlijk na vers 24 kunnen zeggen dat plan van God, dat hele plan waar het Oude Testament naartoe wees en wat uiteindelijk op niks uit dreigt te lopen, dat plan is een plan van niks. Er komt bijna geen één Israëliet tot Jezus. De mensen wijzen hem massaal af. Ze willen hem zelfs van de berg afgooien in zijn eigen woonplaats. Hoe verleidelijk, bij wijze van spreken, zou het voor God geweest kunnen zijn om op dat moment te zeggen, wat hij ook zei in de tijd van Noach, ik stop ermee. En toch doet God het niet. Toch doet hij het niet. En het is zo mooi om te zien. Dat is een van de... Ik heb meerdere dingen ontdekt in dit stuk, maar een van de dingen die ik zo mooi vond, dat als Jezus die scherpe woorden heeft gezegd, dat hij eigenlijk daarna niet stopt, maar het maar twee dingen doet. Eerst doet hij in vers 25 tot 27 iets wat je zou kunnen zeggen, dat is een soort lofprijzing. Waar wij misschien zouden denken, dat plan van u, dat is helemaal niks. Spreekt Jezus een lofprijzing rechtstreeks tot zijn vader uit over dat plan wat zijn vader en hij bedacht hebben. Zo'n mooie lofprijzing. De mensen kunnen misschien denken dat dat plan niks is en wij als buitenstaanders. Maar hij weet, het is een geweldig plan. En daarom komt die lofprijzing. En dan komt daarna die mooie uitnodiging. Komt op mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Letterlijk staat er niet, komt op mij, maar er staat letterlijk hierheen. Naar mij toe. Hierheen. Naar mij toe. Nou, hoe kun je dan tot Jezus komen? Want alle christenen, nee, niet allemaal. Verreweg de meeste christenen zijn het er wel over eens dat je als mens tot Jezus moet komen. Dat is helemaal geen punt. Maar hoe kun je dan tot Jezus komen? Want ik kan vanmorgen heel makkelijk tegen jullie zeggen, jullie moeten tot Jezus komen, amen. Maar dan zeggen jullie, ja, hoe moet ik dan tot Jezus komen? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is in de eerste plaats dat dat geldt voor zowel gelovigen als ongelovigen. Iedereen zal één keer in zijn leven voor de eerste keer tot Jezus moeten komen. Maar op het moment dat je gelovige bent, heb je ook geen andere keus. Dan moet je elke keer weer naar hem terug. En nogmaals, dat is helemaal niet erg. Het mag niet zo zijn dat we denken, oh ja, dit is echt zo'n tekst voor ongelovigen. Zowel als een gelovige, als ongelovige, is er maar één weg. Elke keer weer terug naar Jezus. Maar hoe dan? Nou, wat heel belangrijk is dat we er geen systeem van gaan maken. Dat is in de geschiedenis al zo vaak gebeurd. Dat mensen zeggen, als je tot Jezus moet komen, dan moet het op die manier. Er zijn lichte systemen gemaakt, er zijn zware systemen gemaakt. Er zijn systemen gemaakt die zeggen, je moet dit en je moet dat en je moet dat. En dan pas mag je naar Jezus toe. En er zijn ook hele relaxe systemen die zeggen, je moet een keer een gebed uitspreken en dan ben je bij Jezus gekomen. Alsjeblieft, geen systemen. In heel veel van die systemen zit vaak wel een kern van waarheid. Maar op het moment dat je gaat zeggen dat het alleen op één manier kan, ben je levensgevaarlijk bezig. En het is juist zo mooi, dat zie je het Nieuwe Testament al, dat mensen op zoveel verschillende manieren tot Jezus komen. Als je kijkt naar Paulus, dan gaat het heel heftig. Als je daar op je paard zit, tenminste ik denk dat hij op een paard gezeten heeft, en je wordt onderweg zomaar van je paard afgegooid. En je kunt 3 dagen niks zien. Dat is heel heftig. Het gebeurt soms heel radicaal. Zoals bij Levi. Die zat in zijn tolhuis. Daar heb ik vorig jaar in september over gehad. En die moet ineens mee. Maar het gebeurt ook heel geleidelijk. Zoals bij Timotheus. Het gebeurt heel relaxed, zouden we zeggen. Zoals bij Lydia. Die hoort een preek van Paulus. Kortom, het gebeurt op allerlei mogelijke manieren. En als je alle mensen die hier in de zaal zouden zitten na zou vragen, hoe ben je tot Jezus gekomen? Dan zullen we allemaal verschillende verhalen horen. Het gaat er niet om hoe je komt, als je maar komt. Er was een dominee in de 17e en 18e eeuw. En die heeft 2 hele dikke boeken geschreven. En in die boeken beschrijft hij ook over dat komen tot Jezus, over dat tot geloof komen. En beschrijft hij 5 manieren waarop mensen tot Jezus komen. En die ga ik allemaal niet vertellen hier, maar het mooie is dat hij na die 5 zegt, als de manier waarop jij gekomen bent er niet bij staat, mag je hem er zelf bij zetten. Nou, dat is wel heel lief, toch? Maar zo is het wel. God gaat echt niet straks vragen, ben je op die manier gekomen? Nee, ben je gekomen. Stel nu dat je hier vanmorgen zit en je weet, ik ben niet tot Jezus gekomen. Of je zit hier als gelovig en je denkt, het wordt echt hoog tijd dat ik weer naar hem toe ga. Wat moet ik dan doen? Nou, ik wil een paar praktische dingen noemen. Het eerste praktische is, en dus nogmaals, geen systeem, maar het eerste praktische punt is, bekeer je. Bekeer je. Toen Jezus begon met zijn preken, was een van de eerste dingen die hij zei, bekeert u en gelooft het evangelie. En in vers 20 en 21 is dat ook wat hij twee keer noemt. De steden waar hij die kracht heeft gedaan, hebben zich niet bekeerd. Maar ook bekering is weer zo'n woord waar we het allemaal over eens zijn. Natuurlijk, je moet je bekeren en je moet bekeerd worden enzovoort enzovoort. Maar wat betekent dat nou? Nou, bekering is eigenlijk een heel mooi woord in het Grieks. In het Grieks staat er metanoia. Dat betekent letterlijk anders gaan denken. Bekering betekent anders gaan denken. Dus als de Heer Jezus tegen ons zegt, je moet je bekeren of bekeer je, dan is het eerste wat hij bedoelt, ga anders denken. Anders gaan denken over God. Anders gaan denken over Jezus. Anders gaan denken over de dingen die hij belangrijk vindt. Anders gaan denken over hoe hij het ziet en niet hoe jij het ziet. Maar als tweede betekent bekering ook gewoon berouw hebben of spijt hebben. Hier in Chorus, in Tyrus en Sidon, zegt Jezus, daar zouden ze zich in zak en as bekeerd hebben. Nou, dat was in die tijd een manier om te laten zien dat je echt ergens spijt van had. Ik denk dat dat nu een beetje raar eruit zou zien als mensen in Nederland in zak en as gekleed zouden gaan. Maar echt laten zien dat je fout zit, in ieder geval aan God. Dat gaat heel wat verder dan, oh ja, ik had niet moeten doen. Gewoon eerlijk toegeven, dat wat ik gedaan heb was gewoon fout. Dat waar ik mee bezig ben, en dat kan van alles zijn, het is heel verleidelijk om wat dingen te noemen. Maar dat waar ik mee bezig ben en waarvan ik weet dat het fout is, dat is gewoon fout. En dat geef ik gewoon eerlijk toe, daar ga ik geen smoesjes voor bedenken van ja, iedereen doet het. Het is gewoon fout. En het laatste wat bekering betekent is, anders gaan doen. Je kunt wel anders gaan denken en wel spijt hebben, maar als je het daarna gewoon weer gaat doen, dan is er nog niks veranderd. Anders gaan doen. En ik weet hoe lastig dat is. Maar ik ga het niet afzwakken, want Jezus doet het ook niet. Als je weet in je leven dat er dingen zijn waar je gewoon mee moet kappen, dan moet je het gewoon doen. Het is geen ramp, want Jezus zegt het. En dat is de clue van bekering. Op het moment dat je het alleen maar ziet als iets wat jij moet gaan doen, dan wordt het niks. Maar Jezus zegt het. En hij is zo vol liefde en zo vol bewogenheid. En als hij iets zegt, is het nooit een ramp. Dus als hij zegt, bekeer je, is het geen ramp. Dan is het een van de mooiste dingen die je in je leven kunt doen. Hoe pijnlijk het ook zal zijn. Het tweede is, praktisch iets hoe je tot Jezus kunt komen. Het eerste was dus, bekeer je. Het tweede is, kijk en luister naar Jezus. Toen Johannes de Doper aan het preken was en de Heer Jezus kwam langslopen, toen zei hij, zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Zie. Dus kijken en luisteren naar Jezus. Nou, hoe kun je dat praktisch doen? Hoe kun je kijken en luisteren naar Jezus? Ik denk dat er heel veel verschillende manieren voor zijn. En dat moet ook een beetje met je, hoe je in elkaar zit, te maken hebben. Maar er zijn heel wat middelen om naar Jezus te kijken. Ik heb een poosje geleden een aflevering gezien van Geloofshelden. Dat is op YouTube te vinden en daar waren Ellie en Rickert en die vertelden allebei hoe dat gegaan was. Hoe ze tot Jezus gekomen waren. Het was zo ontzettend mooi. En er staan zoveel getuigenissen op YouTube. En ik hoef niemand te vertellen hier hoe je op YouTube moet komen. Maar als je er dan bent, kijk ook af en toe eens zoiets. Er staan zoveel mooie getuigenissen hoe mensen tot Jezus komen. Ik hou zelf heel erg van preken, maar om te luisteren, er staan zoveel mooie preken op internet, van Henk Binnendijk, onder andere, van Corrie ten Boom, ze zijn zo eenvoudig. Als je dat soort preken en dat soort verhalen die hun vertellen, als je daarnaar luistert, en je neemt daar de tijd voor, dan moet je eens kijken wat er in je hart gebeurt. Dan is het komen tot Jezus eigenlijk soms niet eens meer nodig, omdat je merkt dat je al een beetje gekomen bent, je bent zo naar hem toegetrokken. De aantrekkingskracht die van die verhalen en die mensen uitgaat is zo groot, dat komen eigenlijk geen probleem meer is. Als je straks bij de koffie staat, ik weet, de een vindt dat makkelijker dan de ander, maar vraag gewoon eens aan iemand, misschien gewoon een bekende. Hoe ben jij tot Jezus gekomen? En dan hoeft die ander natuurlijk geen heel verhaal te gaan vertellen. In ieder geval geen systeem. Maar vertel daar eens over. Zodat anderen kunnen zien wie Jezus is. Het derde praktische punt is geloof. Komen tot Jezus is precies hetzelfde als geloven in Jezus. Jezelf toevertrouwen aan Hem. Al je lasten, al die dingen die je bezighouden, maar ook al die dingen waarvan je weet dat je ze af moet leggen, vertrouw ze aan Hem toe. En het laatste punt, praktische punt om tot Jezus te komen is, neem Jezus juk op je. Want dat is de aanwijzing die Jezus zelf geeft in vers 29. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dat op je nemen van Jezus juk, dat is eigenlijk een andere manier om uit te leggen dat je tot hem moet komen. En Jezus gebruikt hier opnieuw een beeld uit de landbouw. Een juk, dat was een soort stok en er zat een grote haak aan. En er zat soms nog een haak aan en die werd dan op twee ossen gelegd. Zie je het voor je? De balk op de ossen en de haak om de kop van de os. En nog een haak om de andere os. En dat juk dat werd gebruikt, zodat diegene die die os bereed, dat beest goed kon leiden. En dat kon loodzwaar zijn. Hoe koppiger de os, hoe zwaarder het juk. Dus hoe koppiger ik ben, hoe zwaarder het juk. Alleen ook hier is het belangrijk om te zien dat Jezus een beeld gebruikt, maar iets anders bedoelt. Het juk opnemen, dat was bij een rabbijn in de leer gaan, maar een Joodse rabbijn zou nooit zeggen dat je zijn juk op je moest nemen. Dus Jezus juk op je nemen is iets anders dan het juk van de rabbijn op je nemen. De jukken die een rabbijn oplegde, die waren zo zwaar, kijk maar in de evangelie, dat ze nauwelijks te dragen waren. Maar Jezus zegt, neem mijn juk op je. Kom bij mij in de leer. En het juk wat Jezus ons oplegt, dat zijn twee dingen. In de eerste plaats is dat alles wat hij ons wil geven. En in de tweede plaats is dat alles wat bij het leven van een christen hoort. Wat wil Jezus geven? Zijn geboden, zijn vrijheid, zijn liefde, zijn genade. Wat hoort bij het leven van een christen? Genieten, maar ook lijden, zelfverloochening, verdriet. Als je alles op zou tellen, zou je bijna denken, wat een gigantische last. En toch kan Jezus zeggen dat zijn juk zacht is en zijn last ligt. Waarom? Hij zegt erachteraan, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Die Joodse leiders toen en vandaag de dag is precies hetzelfde gevaar, waren zo hard dat ze dingen oplegden die niet te dragen waren. De wereld om ons heen is zo hard en zo kil dat ze ons bewust of onbewust dingen oplegden die niet te dragen zijn. Maar Jezus legt ons een last op die zo zacht is, omdat hij geen harde meester is. Hij zal ons nooit misbruiken. Hij zal ons nooit manipuleren. Hij zal nooit te veel van ons vragen. Hij zal nooit iets vragen wat we niet kunnen dragen. Al voelt het soms alsof het niet te dragen is. Hij is een leermeester die nederig is en zachtmoedig. Je had in die tijd in de landbouw, en ik denk dat dat later ook nog wel gebeurd is, had je wel eens het geval dat je twee ossen had. Ik heb wel eens voorbeeld gelezen van een boer, die zette dan een hele oude, ervaren os naast een onervaren os. En dat juk, dat werd dan op die beide ossen gelegd en om die beide koppen gedaan. En zo kon die kleine os leren hoe die moest lopen. En omdat die grote ervaren os natuurlijk veel sterker was, droeg hij eigenlijk dat hele juk. Maar die kleine moest wel meelopen. Nou, zo is het met de Heere Jezus ook. Hij blijft altijd bij ons. Hij loopt naast ons. En daarom kunnen we dat juk dragen. En ik zeg niet dat het leven als een christen makkelijk is. Verre van dat. Maar de last die hij oplegt is te dragen. Omdat hij naast ons loopt. Er was ooit een keer een jongetje in India. En die droeg elke dag zijn verlamde broertje naar school toe. En toen vroegen ze aan dat jongetje, is dat geen zware vracht? Elke dag dat jongetje, jouw eigen broertje naar school toe, is dat geen zware vracht? En toen zei dat jongetje, nee, dat is geen vracht, dat is mijn broertje. Zo is het ook met Jezus, met zijn last dragen. Het kan soms voelen als een zware last. Als je elke dag gepest wordt op school omdat je christen bent, dan denk je, jongens, wat een zware last. Maar vergeet niet, hij zal je nooit iets vragen wat je niet kunt dragen. Laatste punt, wat gebeurt er als je tot Jezus komt? Het is het allermooiste wat ik ontdekt heb in het voorbereiden van deze preek. Dus je zult nu wel moeten luisteren, anders mis je het mooiste punt. Maar Jezus zegt dat als je zijn juk op je neemt, dat je rust zult vinden voor je ziel. Nou, Spurgeon die heeft een keer gezegd, de meeste mensen zorgen beter voor hun honden en katten dan voor hun eigen ziel. En we hebben sinds kort een katje, dus ik weet een klein beetje hoeveel tijd en energie daarin gaat zitten. Maar de meeste mensen besteden meer tijd aan hun huisdieren dan aan hun eigen ziel. En dan is het zo mooi om te zien dat Jezus wel voor onze ziel wil zorgen. Als wij tot hem komen, dan gaat hij zorgen dat we rust vinden voor onze ziel. Nou, wat is dat? Wat is rust voor je ziel? In vers 28 had Jezus gezegd, komt op mij alle die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. En ik ben zo blij dat Jezus het zelf uitlegt want hij zegt, het is rust voor je ziel. Tot Jezus komen betekent niet een rustig leventje. Zo van, ik ben tot Jezus gekomen, nou kan ik lekker in Lui-Lekkerland gaan liggen, want ik ben tot hem gekomen en hij heeft beloofd dat ik rust zou krijgen. Nee, rust is rust voor je ziel. En dat niet altijd een lekker lui leventje is, dat zie je al aan de levens van de apostelen, want ze zijn op één na allemaal de marteldood gestorven. En als je kijkt wat Paulus schrijft over wat hij meegemaakt heeft als christen, wat hij heeft moeten lijden voor Jezus, dat is verre van rust. Dus dat bedoelt Jezus niet. Wat is rust voor je ziel? Probeer me even te volgen. Dan ga ik het proberen uit te leggen. In het Grieks staat er een woord, dat is anapauso. Daar komt ons woord pauze, denk ik, vandaan. Even pauze. Even stoppen met werken. Even tot bezinning komen. Maar in het Hebreeuws staat er voor het woord rust Shabbat. Shabbat. De Joden in de tijd van Jezus, die hadden het idee dat als het Messiaanse koninkrijk aan zou breken, als de Messias zou komen, dan zou er een koninkrijk aanbreken van rust en vrede voor de hele schepping. Dat verwijten ze ons vandaag de dag nog steeds, dat wij veel te beperkt naar de Messias kijken. Hun hadden het idee, als de Messias komt, als de Verlosser komt die in het Oude Testament voorzegd is, dan komt er rust en vrede voor de hele schepping. En u zegt Jezus hier, als je tot mij komt, is die rust ten dele al verkrijgbaar. Snap je waarom de meesten niet tot hem wilden komen? Ze hadden in het Oude Testament ontdekt dat er gesproken werd over twee soorten Messiassen. Eentje die zou lijden en eentje die zou heersen. En nu zagen ze in Jezus een heel aantal van die dingen terugkomen uit het Oude Testament, maar ook een heel aantal dingen niet. Hij stichtte helemaal geen koninkrijk. Het was helemaal geen Messiaans koninkrijk van rust en vrede voor de hele schepping. Het was maar een heel klein stuk. Maar Jezus zegt, als je tot mij komt, zul je rust vinden voor je ziel. Die rust, waarvan jullie denken dat die voor heel de schepping en nu al komt, die komt gedeeltelijk als je tot mij komt. Kom. Dan begin je iets te ervaren van de rust waar jullie op zitten te wachten. Paulus zegt in 2 Korinthe 5 vers 17, wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Dat is een moeilijk punt dit, maar ik probeer het zo rustig mogelijk uit te leggen. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Toen God de hemel en de aarde geschapen had, staat er in Genesis dat op de zevende dag hij rustte van al zijn werk en hij heiligde die dag. Op die zevende dag waren Adam en Eva er ook al en ze leefden in volkomen harmonie met God. In de rust. Als je wil weten wat echte rust is, moet je kijken naar de situatie in het paradijs. Volkomen harmonie tussen God en tussen mens. Geen overbelasting. Geen ziekenhuizen. Geen lasten van de wereld. Geen religieuze lasten. Helemaal niks. Dat was het leven in de rust. Geen lui lekker leventje. Geen leventje waar je tot 's morgens 11 uur op je bed lag. Nee, een heerlijk leven met werken. De aarde bewerken. Met genieten. Met volkomen liefhebben van God en je naaste. Met creatief bezig zijn. Het allermooiste leven wat er is. In de rust. En toen kwam de zondeval en toen ging alles overhoop. Toen was het in één keer gedaan met die rust. Wegrust. Doorns, distels, oververmoeidheid. Burn-outs, ziekenhuizen. Religieuze lasten, wereldse lasten enzovoort enzovoort. Hele rust was in één keer weg. En nu komt Jezus en hij zegt, dat wat jullie allemaal zoeken in je religie, wat jullie allemaal zoeken in de wereld, wat jullie allemaal zoeken om die onrust weg te krijgen, dat krijg je ten diepste alleen als je bij mij komt. Als je tot mij komt. Niet alleen als je bij mij in de buurt komt om van een wonder te genieten. Nee, je moet tot mij komen. En dan zul je die rust opnieuw gaan ervaren. Nog niet volledig. Dat komt nog. Maar wel ten dele. En ik denk dat wij allemaal, degene onder ons die weten, ik ben tot Jezus gekomen, in hun leven iets hebben ervaren van die rust. En nogmaals, het is nog lang niet volledig, het is nog lang niet volmaakt, maar dan heb je iets ervaren van die rust. Harmonie met God. Misschien ervaar je het niet altijd, maar je weet ervan. Datgene waar je altijd al naar op zoek was, en waar je onrustig als je was, altijd naar jaagde, in Jezus gevonden. Maar, we weten dat dat niet het enige is. Er komt meer. Er staat in Hebreeën 4 vers 9, er blijft dan een sabbatsrust over voor het volk van God. En deels gebeurt dat op het moment dat je tot geloof komt. Maar we weten uit het Oude Testament dat die belofte op een geweldige manier in vervulling zal gaan. Als jullie even met me mee willen bladeren, gaan we eerst naar Jesaja 32, vers 15 tot 18. En dan gaan we ook een beetje tot de afronding komen. Dan blijf ik ook precies binnen mijn tijd. Ik had geen tijd opgekregen, dus. Jesaja 32, vers 15 tot 18. En ik zou gewoon zo graag willen dat, hoe mooi ik dit eigenlijk vind, dat ik dat over kan brengen. Maar dat gaat mij niet lukken. Maar als ik het lees, dat lukt het misschien iets beter. Daar staat, totdat over ons uitgegoten wordt de geest uit de hoogte. Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden. En het vruchtbare veld zal als een woud beschouwd worden. Het recht zal wonen in de woestijn. En de gerechtigheid zal verblijven op het vruchtbare veld. De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn. En de uitwerking van de gerechtigheid, rust en veiligheid tot in eeuwigheid. En dan komt het, mijn volk, dat is Israël, zal verblijven in een woonplaats van vrede, in veilige woningen, in orde van zorgeloze rust. Dat is zo mooi, dat Jezus hier belooft, dat Jezus belooft in Matthäus 11 vers 28, komt op mij, zegt hij tegen Israël, alle die vermoeid en belast zijn, en je zult rust krijgen. En op dat moment gebeurt het niet. Zijn belofte wordt niet vervuld. Maar we weten dat als hij terugkomt, dat die belofte alsnog vervuld zal worden voor Israël. En dan niet meer 1 of 2 of 3. Maar dat hele volk zal bij hem komen en uiteindelijk die rust vinden. En dan niet alleen het volk Israël. Samen met de heidenen. Laatste tekst, Jesaja 11, vers 6 tot en met 10. Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen. Een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven, koe en berin zullen samen weiden. Hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Blijkbaar zitten er zoveel vitamine in dat stro dat hij geen vlees meer hoeft te eten. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Dat is de berg Sion bij Jeruzalem. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. En dan komt het, want op die dag zal de wortel van Izaïa zijn, die zal staan als banier voor de volken. Naar hem zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Jood en heiden zullen uiteindelijk hun rust vinden bij Jezus. En dat is prachtig. Niet alleen voor hen, maar ook voor Jezus. Dat uiteindelijk dat waarvoor hij gekomen was, vervuld zal worden en dat hij zal krijgen wat hij zelf beloofd heeft. Laatste voorbeeld. In 1635 werd een prinses geboren in Engeland, prinses Elisabeth. En die werd om de een of andere reden uiteindelijk de gevangenis ingegooid. En ze is gestorven op 15-jarige leeftijd. In de separeercel. Dat ging er toen nog heel wat harder aan toe dan tegenwoordig. In de separeercel. Maar toen ze gestorven was en die mensen de cel binnenkwamen, toen zagen ze dat haar Bijbel open lag bij de tekst waar we het vanmorgen over hebben gehad. Matteüs 11, vers 28. En bij die tekst kun je leven en sterven. Zullen we een moment stil zijn? Dan zal ik afsluiten met gebed. Lieve Heere Jezus, we willen u bedanken dat u het nooit met ons opgeeft. Dat u het niet met Israël opgaf en ook niet met ons. En we zijn soms zo hard dat we niet tot u komen. Ik bid u, Heere God, dat ook degenen onder ons die nog niet tot u gekomen zijn, dat ze het zullen doen. Dat ze zo zullen zien dat u zo'n goede God bent, bij wie ze niet alleen terecht kunnen, maar bij wie ze ook terecht moeten. Heere, u heeft nog nooit iemand afgewezen. En er staat in de Bijbel dat als een zondaar zich bekeert, dat er feest is in de hemel. Ik bid u dat we ook als we wel geloven, steeds weer terug zullen gaan naar u en tot u zullen komen. U heeft beloofd dat u ons nooit zult uitwerpen. U zegt ergens anders, wie tot mij komt zal ik geen zins uitwerpen. Help ons om het leven te leven, ja, zoals het zich aandient. Met soms geweldige mooie momenten, maar ook soms met hele duistere momenten, met moeilijke momenten. Geef dat we keer op keer ook onszelf aan zullen sporen om uw woord te lezen en daarin ook te zien dat er een geweldige toekomst voor ons ligt. Nu zien we het misschien nog niet, maar we mogen weten en erop vertrouwen dat u terugkomt en dat al uw beloften uiteindelijk in vervulling zullen gaan. Amen. We gaan een lied zingen. En het lied dat heet, Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn.
Samen tijd nemen voor gebed. In gebed in antwoord op de prediking, maar ook gebed voor een aantal gebedsonderwerpen. En ik heb net over Bart vermeld en ik wil vragen of daar ook enkele voor willen bidden, maar ik kan me ook voorstellen dat dat vragen bij u oproept. Wij als raad zijn beschikbaar om daar nog met u over door te spreken. Als u de preek vanochtend gehoord heeft en u voelt dat de Heilige Geest tot uw hart heeft gesproken, dan zijn er ook mensen die met u voor u willen bidden en met u willen bidden. En dat kan bij het gebed. We willen ook bidden voor de jeugdgroepen die deze week weer gestart zijn en de kringen die deze week gaan starten. Dat we weer met elkaar een goed seizoen zullen hebben waarin we God zullen ontmoeten en elkaar beter zullen leren kennen. En ik weet niet of u de nieuwsbrief van Jaap en Laurie heeft gelezen, maar we mogen ook bidden voor het nieuwe seizoen van het werk wat Jaap en Laurie in Frankrijk mogen doen. En in de steden die zij studentenwerk mogen opzetten, dat het ook een goed werk mag zijn. Zullen we tijd nemen voor gebed en misschien dat enkele van u willen voorgaan.